Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Vele groeten uit Puerto Rico.
Beste luisteraars, zijn jullie klaar voor de vijfde en laatste excursie op het eiland Puerto Rico?
En wij, Jos en Lut, jullie gidsen staan klaar om jullie te begeleiden. Met Radio Maria is alles mogelijk. Zelfs een reis door tijd en ruimte op dit mooie eiland.
En we ontmoeten er Christoffel Columbus, die op 19 november 1493 tijdens zijn tweede reis in naam van Spanje het eiland betrad en er de Taino-Indianen ontmoette, die hij omschreef als een zo vriendelijk, minzaam en vredelievend volk en die op geen enkele manier mochten worden lastiggevallen of mishandeld.
Maar we weten wat er daarna plaatsvond in deze nieuwe wereld. Ook met de miljoenen Afrikaanse zwarten die werden getransporteerd, reeds vanaf 1519, ook in Puerto Rico, om te werken in de plantages en de goudmijnen. Zware feiten waarvoor paus Johannes Paulus II en paus Franciscus een schuldbelijdenis aflegden.
We brachten een bezoek aan de eerste bisschop van Puerto Rico, Monseigneur Alonso Manzo, benoemd in het pas opgerichte bisdom reeds in 1511. Uiteindelijk de eerste bisschop, ook van de nieuwe wereld, van het Amerikaanse continent. Zeer snel werd dan kerkopbouw gedaan en stelden we vast hoe bijvoorbeeld de paters Dominicanen alles in het werk stelden om het vertrouwen van de inboorlingen te herwinnen, zelfs ten koste van hun leven. Zoals pater Luis Cancer de Barbastro, die in Puerto Rico toekwam in 1521 en er de eerste prior werd van het klooster in de hoofdstad San Juan.
Het eiland wordt ook genoemd als de Stad van Maria. En zo ontdekten we in de geschiedenis verschillende Maria-vereringen opduiken, waarvoor een kerk, kathedraal of basiliek werd opgericht.
Zoals onder andere voor Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, Montserrat, met zelfs twee verschijningen van Maria op het eiland zelf, Onze Lieve Vrouw van de Goddelijke Voorzienigheid en Onze Lieve Vrouw van Candelaria.
Even een kort Puerto Ricaans melodietje. En dan starten we onze laatste excursie.
Thank you. We bevinden ons dus volop in de 19e eeuw en stellen vast hoe meer en meer Spaanse koloniën zichzelf onafhankelijk verklaarden. We mogen niet vergeten dat ondertussen het merendeel van de bevolking gegroeid is uit de oorspronkelijke Indianen, die vandaag volledig verdwenen zijn, de Spanjaarden en de gedeporteerde zwarten uit Afrika. En daardoor ontstond een eigen, typisch Puerto Ricaanse cultuur. En zo zien we het verschijnen van bewegingen voor onafhankelijkheid, meestal niet gewelddadig, buiten de grote opstand genaamd de Grito de Lares in 1868 in Puerto Rico.
Uiteindelijk was Spanje sinds de jaren 1860 volop betrokken in verschillende conflicten in heel Latijns-Amerika, zoals oorlogen met Peru, Chili en slavenopstanden in Cuba. In Puerto Rico heerste een zware economische crisis als gevolg van stijgende tarieven en belastingen opgelegd door de Spaanse overheid op de meeste import- en exportgoederen, om de legertroepen te kunnen subsidiëren.
Vele aanhangers van de onafhankelijkheid, maar ook gematigden, werden gevangen gezet en of verbannen. Maar er kwam dan toch wat openheid vanuit Spanje en zo werd separatist Segundo Ruiz Velbis toch verkozen tot vertegenwoordiger in een informatieve raad voor hervormingen, die zelfs tot in Spanje vertegenwoordigd was. Maar de Spaanse gouverneur van Puerto Rico en ook vele inwoners waren dit idee verre van goedgezind. En zij werden op hun beurt vertegenwoordigd door José Julián Acosta, die tegen de onafhankelijkheid was. Ik geef het hier zeer eenvoudig weer, het is uiteraard veel complexer. Twee zeer belangrijke leiders van de separatisten waren dokter Ramón Betances en de reeds aangehaalde Segundo Ruiz Velbis, die een revolutionair comité oprichtten.
En het was in de stad Lares, in het westelijke deel van het eiland, waaruit deze onafhankelijkheidsgedachte zich het snelst verspreidde. Via verschillende revolutionaire cellen op het hele eiland. Dr. Ramón Betances schreef verschillende proclama's of verklaringen waarin de uitbuiting van de Puerto Ricanen door de Spanjaarden werd aangeklaagd en waarin werd opgeroepen tot een onmiddellijke opstand.
Deze verklaringen circuleerden dus heel snel over het hele eiland en zo kon je lezen over de 10 geboden van vrije mensen, rechtstreeks gebaseerd op de verklaring van de rechten van de mens en van de burger, aangenomen door de Franse Nationale Vergadering in 1789 en die de principes bevatte van de Franse Revolutie.
Zo ontstond de revolutionaire vlag van Puerto Rico of de vlag van de Grito de Lares, vertaald de schreeuw van Lares.
Deze vlag was in het midden verdeeld door een wit Latijns kruis met de twee onderste hoeken in het rood en de twee bovenste hoeken in het blauw. En in de blauwe linkerbovenhoek stond een witte ster. Het witte kruis stond voor het verlangen naar verlossing van het vaderland. De rode vierkanten duiden op het bloed dat door de helden van de rebellie wordt vergoten en de witte ster staat voor vrijheid.
Tevens klonk er een revolutionair volkslied, qua inhoud en geest goed gelijkend op de Franse tekst. We gaan er even naar luisteren.
Word wakker, Borinquenio, het signaal is gegeven, kom uit deze droom. Want het is tijd om te vechten, brand je hart niet. We kunnen niet langer onbewogen blijven om het vaderland te redden. Het is de plicht van het hart. Wij willen geen despoten. Laat de tiran nu maar vallen, verlangend naar vrijheid, vrijheid, vrijheid.
despierta borinqueño que han dado la señal. Despierta de ese sueño que es hora de luchar. A ese llamar patriótico arde tu corazón, pero no será simpático. Queremos la libertad, nuestros machetes nos la darán. Vámonos, borinqueños, vámonos ya, que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad, la libertad, la libertad.
We bevinden ons in de westelijke stad Laris op 23 september 1868, de dag dat de grote opstand plaatsvond. Het revolutionaire comité benoemde 12 van hun leden als generaals, van waaruit deze opstand werd georganiseerd, en startte met een 500-tal rebellen in de stad Laris, waarbij zelfs deze revolutionaire vlag werd geplaatst op het hoogaltaar van de kerk en waarbij de Republiek Puerto Rico werd uitgeroepen, zelfs al met een president, Francisco Ramírez Medina. Maar dit duurde maar één dag en de zeer slecht bewapende rebellen werden snel opgepakt en zelfs gemarteld en vernederd. Gelukkig was er de Puerto Ricaan Eugenio de Hostos, voorstander van onafhankelijkheid, maar tevens zeer gekend als opvoeder, filosoof, advocaat en socioloog en studerend in Madrid. Hij met andere prominente Puerto Ricanen konden de overheid van Spanje overtuigen om toch een algemene amnestie uit te roepen in 1869, waarbij alle gevangen rebellen werden bevrijd. De leiders, waaronder dokter Ramón Betanches, werden wel verbannen.
Hoewel de opstand haar hoofddoel niet bereikte, verleende de Spaanse regering later het eiland iets meer politieke autonomie en kwam er in 1870 toch een wet ter afschaffing van de slavernij. Maar de voorstellen voor autonomie werden weggestemd.
Vele jaren werd de herdenking van deze opstand, de Grito de Laris, als een feestdag in Puerto Rico verboden, zoals ook de revolutionaire vlag. Vanaf eind jaren 20 vorige eeuw ontstonden dan toch kleine herdenkingsvieringen.
Een gekende uitspraak is: Laris is geheiligde grond en als zodanig moet je het op je knieën betreden.
In 1969 werd de stad Laris onder het bestuur van de toenmalige gouverneur toch uitgeroepen tot historische plaats en staat het bekend als de geboorteplaats van het Puerto Ricaanse nationalisme. Ik ga niet verder in detail. Het verhaal is veel complexer dan wat ik hier weergeef, maar voldoende.
En we gaan luisteren naar een stukje van het lied El Grito de Laris, of De Schreeuw van Laris. De schreeuw naar de vrijheid en de schreeuw voor bevrijding uit de slavernij.
Se arrepienta el grito de Laris. se arrepienta una vez más. Que se arrepienta una y mil veces. Que se arrepienta mil veces más. A los colores de nuestra enseña, que se proclame sin titubear. En nuestra tierra puertorriqueña, una república a respetar. Y si fallamos en nuestro empeño, que se arrepienta mil veces más. Porque ese pueblo puertorriqueño siempre ha soñado su libertad. Que se arrepienta el grito de Henares, que se arrepienta una vez más. Y si fallamos en nuestro empeño, que se arrepienta mil veces más.
Op het eerste zicht was deze opstand op 23 september 1868 een mislukking, maar die dan toch leidde naar de afschaffing van de slavernij, maar niet, zoals in vele andere landen in het Caraïbische gebied, tot onafhankelijkheid van Spanje. Wel wat meer autonomie. En daarom blijft deze opstand genaamd de Grito de Lares, de schreeuw van Lares, een belangrijke historische gebeurtenis die zelfs tot vandaag de dag wordt herdacht en gevierd.
Maar de positie van de kerk werd er zeker niet eenvoudiger door. De kerk zat als het ware gevangen tussen verschillende stromingen en ideologieën, maar ook binnen in de kerk. We gaan terug een stukje beluisteren uit een interview die onze medewerkster Nele had met pater Salvatoriaan Michel Coppin, gewezen directeur van Missio en met veel ervaring in deze Latijns-Amerikaanse regio.
Dan zien we dat de kerk eigenlijk in een politiek debat terechtkomt tussen een conservatieve en een liberale partij. Een conservatieve partij waarbij men de trouw aan het Spaanse bewind wil garanderen. En een liberale partij, de nieuwe ideeën van de verlichting die vanuit Frankrijk overwaaien. En de twee partijen, rivaliserende partijen, zullen allebei een slechte ideologie zijn voor het kerk. En zo zien we dat de inheemse klerus meer en meer zal vervangen worden door Spaanse klerus. Enerzijds klerus door Spanje gestuurd, anderzijds de trouw aan de koning trouw gebleven klerus in Venezuela, die het onderspit moest delven, vlucht juist naar Puerto Rico, naar dat eiland, om daar hun leven verder te zetten. Dus je krijgt daar een conflict tussen de Spaanse trouwelingen aan de koning, ook binnen de kerk, en de eigen bevolking, de inheemse bevolking, die eigenlijk zoekt naar een meer onafhankelijkheid. Er zal ook een grote inzet zijn, vooral van de eigen lokale kerk, om waarden die de Puerto Ricanen tekenen en die bestaan uit eenvoud, gastvrijheid en barmhartigheid, verder tot ontwikkeling te laten komen in religieuze feesten, in processies, in gebouwen. Het is een tijd dat het volksgeloof welig tiert, maar waarbij de inheemse Creoolse elite eigenlijk langs de andere kant moeite heeft met een overheersende Spaanse aan de koning trouwe kerk.
Met inheemse bevolking bedoelt pater Coppin de bevolking gegroeid uit de vermenging van de oorspronkelijke Indianen, die wel volledig verdwenen zijn, de Spanjaarden en de gedeporteerde zwarten uit Afrika. En zo ontstond een bevolking met een eigen typische Puerto Ricaanse cultuur, waarvan zeer velen verlangden naar onafhankelijkheid. En zo komen we aan een volgend feit uit de geschiedenis, de Spaans-Amerikaanse oorlog, die aanvatte in 1898, dus een 30 jaar na de Grito de Lares.
Uit onvrede over het Spaans koloniale bewind waren in het naburig eiland Cuba Cubaanse opstandelingen in de jaren 1890 een guerrillastrijd begonnen tegen de Spanjaarden, met als inzet een onafhankelijk Cuba. Spanje was echter niet van plan de winstgevende kolonie op te geven en sloeg de opstand met harde hand neer, waarna een slepende guerrillastrijd losbarstte.
Zo werden in 1896 de plattelandsbevolking, de boeren, in Cuba massaal gedreven naar de grotere dorpen en steden en opgesloten in verschrikkelijke concentratiekampen. Zo geraakten de rebellen, maar die ook deze boeren terroriseerden, niet meer aan voedsel en hoopte men dat zij de strijd zouden opgeven. Uiteindelijk kostte dit het leven aan 20.000 burgers. En dit kwam op de voorpagina van de Amerikaanse kranten. En zo werd een sfeer gecreëerd en een druk op de Amerikaanse president om in te grijpen. En toen kwam de gekende druppel die de emmer deed overlopen.
In februari 1898 werd een Amerikaans slagschip in de haven van Havana geëxplodeerd. Dit schip lag klaar om eventueel Amerikaanse burgers uit Cuba te repatriëren. Bij deze aanslag werden 266 bemanningsleden gedood.
Terstond veroverden de Verenigde Staten het land met de hulp van de Cubaanse rebellen en gaf het in 1902 de onafhankelijkheid. In diezelfde periode veroverden de Verenigde Staten de Filipijnen op de Spanjaarden, evenals Guam, een oceanisch eiland, het Spaans Oost- en West-Indië en tevens Puerto Rico. Deze Spaans-Amerikaanse oorlog ruimte de laatste resten op van het eens zo machtige Spaanse koloniale rijk. Maar het markeerde dan ook het begin van een imperialistische politiek van de Verenigde Staten. Puerto Rico werd al zo ingenomen door de Verenigde Staten op 25 juli 1898... Tot vandaag wel omstreden. Volgens sommigen was het dan wel een bevrijding van Spanje, maar volgens anderen een nieuwe bezetting. En we gaan terugluisteren naar een lied, Vaya con Dios, met het lied Puerto Rico, over de geliefde die wenst te vertrekken uit het mooie Puerto Rico naar Amerika.
Back in the Virgin, one help while you'll hear my under the starlit sky. He runs you with arms and you laugh and you cry as he holds you tight. Ay, 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 Puerto Rico. Ay, 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 Puerto Rico. He says he'll believe in you soon and you beg him to stay. But he wants to make it somewhere in the USA. And though we'll be far, he promises he'll write every day. When time will be right, he'll come back and he'll take you away. Ay, 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 Puerto Rico. Your papa don't like him. He says he's no good. He steals and he fights and he never behaves like a young man should.
Like a young man should.
Angelita, she knows.
Don't cry, Angelita.
He's not that bad inside. She takes the medal she wears on a chain and presses it into his palm.
Ay, 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 Puerto Rico. Ay, 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 Puerto Rico.
Welkom bij Radio Maria. Vele groeten uit Puerto Rico.
Dus het eiland Puerto Rico kwam officieel los van Spanje na de Vrede van Parijs, getekend op 10 december 1898, maar werd uiteindelijk niet echt onafhankelijk en werd ingenomen door de Verenigde Staten. En weerom voor de kerk een moeilijke, complexe situatie.
En dan gebeurt er iets verschrikkelijks voor Puerto Rico. 1898 krijgen we de invasie van de troepen van de Verenigde Staten. Zij zullen de Spanjaarden verdrijven en hun eigen gezag vestigen als een kolonie van hun, waar ze natuurlijk in koffie en tabak en suikerriet natuurlijk landbouwproducten vonden die heel belangrijk waren voor de eigen voedingsindustrie van de Verenigde Staten. Er komt een scheiding tussen kerk en staat. Dus de kerk heeft geen inkomen meer. Alle eigendommen van de kerk worden in beslag genomen. En op de koop toe worden er Amerikaanse bisschoppen benoemd. Gedaan met de inheemse bevolking. Gedaan met de inheemse klerus. De Spaanse priesters zijn ook weg, zijn terug naar Spanje. En er ontstaat een grote religieuze onwetendheid. Bovendien wordt er een campagne in elkaar gestoken om de protestantse kerken werkelijk alle wind in de zeilen te geven, zodat zij kunnen groeien ten nadele van het katholiek geloof. Maar het is ook de tijd dat bepaalde leken zich zullen verenigen om zelf, waar de priesters ontbreken, voor een beweging van evangelisatie op te zetten, om zo te proberen eigenlijk een eigen kerk weer uit te bouwen, maar die zorgt voor een grote rivaliteit met de gevestigde kerk vanuit Amerika.
En tot vandaag ligt deze situatie zeer gevoelig, ook omdat daarna toch feiten gebeurden die wezen op een zekere uitbuiting, al is het op een andere wijze. Bijvoorbeeld, het jaar nadien werd het eiland getroffen door een zeer zware orkaan. En vele Amerikaanse bedrijven profiteerden ervan om volop boerderijen op te kopen en samen te voegen tot grote, efficiënte plantages. Maar de Puerto Ricanen, die dan toch hun zelfstandigheid konden bewaren, deden dat met grote schulden aan de Amerikaanse banken. Ondertussen werd het eiland geregeerd door het Amerikaanse leger met functionarissen, waaronder een gouverneur, aangesteld door de president van de Verenigde Staten. Op 12 april 1900 werd de Foraker Act uitgevaardigd, die een burgerregering vestigde met een gouverneur, een uitvoerende raad bestaande uit 11 leden, allemaal benoemd door de VS, en een huis van afgevaardigden, gekozen door de bevolking. Een eigen gouverneur kon de bevolking pas zelf kiezen vanaf 1948.
Bijna alle Amerikaanse wetten kwamen van toepassing in Puerto Rico. De regering van het eiland kan wel eigen wetten uitvaardigen of vernietigen, maar het Amerikaanse congres behoudt toch de bevoegdheid om dergelijke beslissingen nietig te verklaren. Zoals in 1914 een stemming voor onafhankelijkheid. Er volgden nog pogingen zoals in 1936 en 1943, uitgaande van nationalistische politieke partijen. Maar er waren ook demonstraties die leidden tot een bloedbad met dodelijke slachtoffers. Tussen 1948 en 1957 was het zelfs een misdaad om dergelijke partijen te steunen.
In 1950 verleende het Amerikaanse congres de Puerto Ricanen het recht om via een referendum een constitutionele conventie te organiseren. Kiezers konden dan toch een voorgestelde Amerikaanse wet accepteren of verwerpen. En zo evolueerde het verder naar de Grondwet van Puerto Rico op 6 februari 1952, goedgekeurd door de Constitutionele Conventie, via 82% van de kiezers, tijdens een referendum en tenslotte door president Truman.
En zo kondigde de toenmalige gouverneur deze grondwet plechtig af op 25 juli 1952, de verjaardag van de landing van de Amerikaanse troepen. 25 juli is dan ook de nationale feestdag van Puerto Rico.
De officiële benaming is Estado Libre Asociado de Puerto Rico, letterlijk de geassocieerde vrijstaat van Puerto Rico. Officieel vertaald in het Engels als Commonwealth, zowat als de soevereine staten onder de Britse koningin. De Puerto Ricanen hebben wel geen stemrecht voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen en hebben één gedelegeerde functionaris in het Amerikaans congres die spreekrecht heeft, maar geen stemrecht. Maar tot vandaag blijven er spanningen en zijn velen niet echt tevreden met de huidige situatie.
In deze ontevredenheid speelde ook mee een grote aardbeving en tsunami in 1918 en verschillende orkanen, evenals de grote depressie van de jaren 30, die het eiland tijdens de eerste decennia onder Amerikaanse heerschappij sterk had verarmd.
Een ander recent voorbeeld. Er was een grote ontevredenheid hoe in 2017 vanuit Amerika zo weinig bekommernis was in de nasleep van de orkaan Maria, waarbij 5000 inwoners het leven lieten. En zo liggen er, voortdurend, voorstellen op tafel voor het herzien van de status.
En zo laten we nog eens pater Michel Copin horen over de 20e eeuw en tevens over het belang van een radio vandaag de dag.
En zo zal het uiteindelijk in de 20e eeuw, zal de kerk en de eigen bevolking, de eigen katholieken, het over een andere kam scheren, waardoor ze aan grote geloofwaardigheid zullen krijgen, doordat zij zich gaan inzetten, eerst en vooral voor de gezondheidszorg van het eiland, en ten tweede voor de opvoeding. En we zien dat zij ook daarin een katholieke universiteit zullen oprichten en dat ze ook een eigen radio- en televisienet zullen op been brengen. En dat zal een nieuwe identiteit geven aan de kerk in Puerto Rico. Een kerk die zich wil inzetten, een kerk die sociaal is en die overheen alle tradities en dingen haar eigen stempel wil drukken op het hele gebeuren. En men zal dat ook in Rome doorkrijgen. Men zal zien dat daar dat die band met Amerika een moeilijke band is. En we zien dat vanaf 1960 er nieuwe bisdommen ontstaan. Er was maar één bisdom, dat van Savoie. En de bisschoppen zullen vanaf nu weer mensen zijn van de eigen cultuur, eigen inheemse. Natuurlijk, de aanwezigheid van Amerika heeft er ook voor gezorgd dat heel wat sekten binnengebracht zijn die het leven van de katholieke gemeenschap moeilijk maken. En dat zorgt ervoor dat, ja, dat de kerk wakker moet blijven, dat ze zich met haar werken moet verder bezighouden en de evangelisatie ook moet versterken. En ik denk dat daarmee de opzet van een radiozender zoals Radio Maria zeker wel een goede daad is voor de kerkopbouw ginder in Puerto Rico.
Hoog tijd voor een lied en we gaan luisteren naar een cover van een hit van de Puerto Ricaanse zanger Mark Anthony, I Need You. Maar het is een gospelcover gezongen door de christelijke zanger Moses, die de tekst veranderde naar I Need You, Jesus.
From the day that I met you, Lord, I knew that your love would be everything that I The moment you spoke my name, I knew everything had changed. Because of you, I felt my life would be complete. Lord Jesus, I need you for the rest of my life. Lord, I need you to make everything right. Lord, I love you. Control your power like nothing I've felt before.
Vele groeten uit Puerto Rico.
Beste vrienden luisteraars, we zijn bijna aan het einde van deze, als het ware, 5 weken vakantie op het mooie eiland Puerto Rico. Graag nog enkele weetjes. Het bestaat dus uit een hoofdeiland met diverse kleinere eilanden rond. De hoofdplaats is dus in het noordoosten aan de kust, San Juan. En van oost naar west loopt een bergketen, La Cordillera Central, met als hoogste punt, 1300 meter, de Cerro de Punta. In het noordelijk deel heerst eerder een tropisch regenwoudklimaat en in het zuiden een moessonklimaat. En nu heel belangrijk volgt...
Gemiddelde temperatuur het hele jaar door. Heel interessant. 27 graden. Er zijn 78 gemeenten verbonden met een netwerk van wegen. Er wonen dus rond de 4 miljoen inwoners, ontstaan uit de 3 belangrijkste groepen, de Spanjaarden, de Taino-Indianen en ook de Afrikaanse slaven, waaruit dan ook een harmonieus mengsel van tradities is ontstaan.
Later kwamen er immigranten uit Corsica, Italië, Frankrijk, Ierland, Duitsland en Cuba, maar zij maken minder dan 2% uit van de bevolking. Uiteraard is de taal het Spaans, waarbij een kwart van de bevolking voldoende het Engels machtig is.
Wat betreft de economie heeft het eiland wel geen natuurlijke rijkdommen. Zo wordt het grootste deel van het voedsel geïmporteerd. Vele inwoners werken trouwens in de VS.
Maar het land kampt wel met zware schulden die ze moeten terugbetalen. En de bijzondere status van Puerto Rico maakt een oplossing van het schuldenprobleem er niet eenvoudiger op. Het eiland is geen echte onafhankelijke staat en kan bijvoorbeeld niet rechtstreeks bij het Internationaal Monetair Fonds aankloppen. Maar het is ook geen echt district of een gemeente van de Verenigde Staten.
Daar het land geen eigen natuurlijke bronnen bezit, maar dan wel een goede temperatuur, is een steeds groeiende bron van inkomsten het toerisme. Het eiland heeft mooie stranden, zoals voor de liefhebbers van surfen, en een aantal beschermde natuurgebieden.
Liefhebbers van ornithologie of vogelkunde kunnen er bijvoorbeeld de zeldzame Puerto Ricaanse Amazone of de Amazona Vitata, een papegaai, opzoeken in het regenwoud van El Yunque. Er zijn verder 239 plantensoorten, 16 vogelsoorten en 39 soorten reptielen en kikkers en salamanders die alleen voorkomen op het eiland.
Maar beste luisteraars, graag zouden we willen eindigen bij de eerste Puerto Ricaanse zalige. Zelfs de eerste van het ganse Caraïbische gebied.
Maar ik stel voor eerst nog een lied, gezongen door de Puerto Ricaanse blinde zanger José Feliciano met zijn wereldbekende hit. Geniet ervan.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena, el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía. mas es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
Carlos Manuel Rodriguez Santiago, de eerste Puerto Ricaanse zalige en zelfs van het ganse Caraïbische gebied, werd geboren in 1918 in Caguas, een 30 kilometer ten zuiden van de hoofdstad, uit een diep christelijk gezin als tweede kind van 5 broers en zussen. Eén zus werd Carmelites en een broer de abt van een Benedictijnerklooster op het eiland. De eerste communie was voor hem een mijlpaal in zijn geloofsweg, zoals ook het contact met de Sisters of Notre Dame en de Paters Redemptoristen. Maar Carlos sukkelde heel erg met een chronische darmontsteking, zodat hij zelfs regelmatig zijn studies moest onderbreken. Zo werkte hij ook als kantoorbediende.
Op 28-jarige leeftijd hervatte hij zijn studies aan de universiteit, maar kon ze toch niet afwerken omwille van het leed en de vele ongemakken van zijn ziekte. Maar ondertussen was hij een leergierige lezer met zeer brede interesse in kunst, wetenschap, filosofie, muziek en uiteraard religie.
Zijn vrienden noemden hem Charlie. Hij speelde kerkorgel en voor hem was deze muziek heilig. Ook de natuur was een van zijn grote liefdes waarbij hij zelfs ontspannende wandelingen organiseerde. Maar alles ten dienste en tot opwekking van de liefde tot God. Zeer centraal stond de verering voor de Eucharistie en dit via publicaties, ook via een liturgiekring, via panels met discussiegroepen aan de universiteit, via catechese aan de middelbare scholen.
Zijn blik en glimlach onthulden voortdurend de vreugde van Pasen, die zijn kwetsbare fysieke gesteldheid en zijn verlegenheid oversteeg. Voortdurend herinnerde hij iedereen eraan dat de christen blij moet zijn, omwille van de verrijzenis van Christus.
Zijn meest gekende uitspraak luidt: Vivimos para esa noche. Wij leven voor die nacht, waarmee hij naar de verrijzenisnacht verwees. Zeer opmerkelijk is zijn ijveren in de jaren 50 voor een actievere deelname van de gelovigen en de volkstaal tijdens de Heilige Mis. Je kan hem echt een preconciliaire apostel noemen van het Tweede Vaticaans Concilie.
Carlos Manuel Rodríguez Santiago overleed op 44-jarige leeftijd, op 13 juli 1963 aan darmkanker. En zo werd hij, na een wonder aan hem toegeschreven, zalig verklaard op 29 april 2001 door Johannes Paulus II.
Hij ligt begraven in de kathedraal genaamd de Zoete Naam van Jezus van zijn geboortestad Caguas en op zijn graf staat vermeld Vivimos para esa noche, we leven voor die nacht. En in de kathedraal van de hoofdstad San Juan bevindt zich een altaar met enkele relieken van hem.
En zo, beste vrienden, zijn we aan het einde van deze lange reis naar de Caraïbe en het eiland Puerto Rico. Ik hoop dat u genoten hebt van de vele uitstapjes, de uitleg van de gidsen en de vele liedjes en muziekjes.
En daarom vragen we u, vergeet de gidsen niet.
Daarom, beste vrienden, steun onze radio voor de evangelisatie van ons land. Dank aan alle die dit reeds zeer trouw doen. We hebben het alle dagen brood nodig en zeker in deze vakantiemaanden.
En we gaan eruit met het lied met als titel De Leuze van de zalige Carlos Manuel Rodríguez Santiago. Vivimos para esa noche. Wij leven voor die nacht, de verrijzenisnacht. Een boodschap van vreugde, zelfs in de moeilijkste ogenblikken in ons leven. Want Jezus is verrezen en overwon de dood en het lijden.
Dank voor uw trouwe luisteren.
Cantamos a la noche más dichosa, toda nuestra iglesia celebra cantando.
Vivimos para esta noche, la Pascua nos trae la vida. Vivimos para esta noche, la Pascua nos trae la vida. En la noche grande de la gracia, sirio inapagable, Cristo glorioso, Carlos Manuel te cantaba y nosotros con él.
Vivimos para esta noche, la Pascua nos trae la vida. Vivimos para esta noche, la Pascua nos trae la vida.
El sepulcro quedó vacío, floreciente. Cada gota de sangre, cada llaga, trocadas en rubíes resplandecientes. Cristo amado surge triunfante.
Vivimos para esta